dit boek is ook een soort pleidooi om de middenmanager weer meer te waarderen. Jarenlang werd die rol eigenlijk weggedacht. Zo van na de automatiseringsgolf in de jaren 80, 90 is die niet meer nodig. En het blijkt dat we die steeds harder nodig hebben, omdat die wereld veel complexer wordt en er een hoger aanpassingsvermogen is gevraagd van organisaties aan situaties waar ze mee te maken hebben. En dan is juist die middenmanager degene die dat moet doen. Die zit eigenlijk in de moeilijkste positie, want hij moet het allemaal doen, hij of zij, binnen de kaders van de top, die de top heeft uitgezet. En tegelijkertijd moeten zij het maar bij hun mensen in beweging brengen. Dus, en andersom, hun mensen lopen tegen dingen aan en zij moeten de top maar in beweging krijgen om een aantal fundamentelere, structurelere principes aan te pakken.
We horen Bart Schipmulder en hij spreekt over het boek Leading from the Middle. Een stevig Nederlandstalig boek dat is geschreven door de Antwerpse onderzoekers Koen Marischal, Jesse Segers en Daan Zorgeloos. Ik ga met Bart in gesprek over de bijzondere positie van de teamleider. Opvallend genoeg gaan weinig managementboeken over dat thema. Hoewel ik onlangs ook stuitte op nog een teamleiderboekje. Hoe word ik een onderwijs goede teamleider? Op deze leerzame novelle van Ruimke Groothuizen kom ik op het eind even terug. Dag beste luisteraar. Fijn dat je weer luistert. En vandaag gaan we het hebben over Leading from the Middle. Een nieuw samenspel tussen de top en het midden van de organisaties. En dat gaan we doen met Bart Schipmulder. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg je helemaal goed. Ja.
En jij bent van?
Ik ben directeur bij NSO CNA Leiderschapsacademie. Wij leiden schoolleiders op.
En jij doet zelf veel in die opleiding op het middenmanagement, hè?
Ook. Ja, en daar ligt een deel van mijn hart, zou ik maar zeggen. Daar gaan we straks denk ik wel over hebben. Ja. Maar ik vind het heel belangrijk om jonge schoolleiders een goede start te geven.
Nou, en veel jonge schoolleiders komen vaak toch in een functie terecht dat niet gelijk een eindfunctie is. Zeg maar een collegevoorzitter van het bestuur in het onderwijs, maar een teamleider of een bouwcoördinator misschien eerst nog. En later een directeur of een rector. En het leuke van het boek is inderdaad dat het een van de weinige boeken is dat in ieder geval conceptueel op dat midden ingaat. Want heel veel gaat toch al snel over strategie bepalen en nadenken over de koers. En dan denken heel veel leiders in het onderwijs, merk ik in mijn eigen opleiding ook, vooral die in het VO zitten, zeggen ja, maar ik moet gewoon regelen.
Ja.
Hoe kan ik dat leren? Ik wil het graag, maar ik heb er geen ruimte voor.
Nee, de waan van de dag is nog steeds overheersend.
Dus het grappige is, als je het zo zegt, dat ook in het PO heet je dan directeur en dat lijkt een eindfunctie, maar ook daar zie je hetzelfde. Er zit natuurlijk een bestuurder boven, maar ook dat in de praktijk van het werk vaak het veel heel operationeel is en vaak minder strategisch dan je in veel managementliteratuur ziet.
Ja, daar schreef de Onderwijsraad in 2018 het rapport over de meer strategische rol voor de schoolleider. Met een beetje het flauwe voorbeeld van de schooldirecteur op een basisschool die nog de wc schoonmaakt.
Nou, zover is het zeker niet?
Nee, zover is het niet. En daarmee deden ze het vak niet helemaal recht. Althans, dat was de vertaling uit het journaal. Maar het is natuurlijk wel een punt. Ik bedoel, daar waar je autonome besturen hebt en directeuren hebt die verantwoordelijk zijn voor hun eigen scholen, is het ook belangrijk dat ze meer vooruit gaan kijken, strategisch gaan denken en feeling houden met de context waarin ze zich bevinden.
Precies. En dan lezen veel mensen in de opleiding literatuur. En dan kom je toch vaak niet literatuur tegen die heel specifiek ingaat op allerlei dilemma's waar dit boek natuurlijk wel over gaat.
Ja.
Maar, en je zou grofweg kunnen zeggen dat het dilemma inderdaad gaat over, enerzijds moet je de tent runnen. Vaak worden leiders daar ook op uitgekozen dat je goed kunt runnen.
Ja.
En anderzijds wordt je verwacht om ook iets, niet alleen de strategie uit te voeren, maar ook iets ervan te vinden en het verder te helpen.
Ja, en ik denk in deze tijd helemaal.
Ja, waarom? Maar,
de complexiteit neemt toe. Scholen variëren heel erg in de problematiek waar ze mee te maken hebben. Lerarentekort is natuurlijk een groot thema voor veel mensen. De druk op de dagelijkse dingen is heel groot. Dus hoe maak je dan ook ruimte om over andere dingen na te denken? De druk om het allemaal precies en goed te doen is heel groot. Dus hoe zorg je dan voor vernieuwing en aandacht voor mensen bijvoorbeeld? Dus er zijn heel veel, steeds meer tegenstrijdige polariteiten, zal ik maar zeggen, die waar je wel je weg in moet vinden als schoolleider.
Ja, en ik gaf net het voorbeeld van het PO, dus dat je daar een leider in het midden, of een middle leader, op zijn Engels klinkt het altijd net iets mooier, bent. Maar in het VO geldt het eigenlijk ook, en niet alleen voor de teamleiders, maar soms ook wel voor locatiedirecteuren en rectoren. Dat lijkt een eindbaas, maar omdat je zoveel in de operationele mode zit, zoveel in beleid, hoe maak je dan inderdaad tijd vrij voor jezelf en voor je team, denk ik ook?
Ja.
Om het te hebben over waar willen we heen? Zijn we met de goede dingen bezig?
Ja. Ja, hoe gaan we om met de spanning tussen het steeds beter doen, de normen die er liggen, versus vernieuwen?
Ja.
Wat is onze visie op onderwijs en hoe geven we dat vorm in de dagelijkse dingen die we doen? Daar is nu te weinig dialoog over met elkaar, waardoor er geen gemeenschappelijkheid op ontstaat in veel scholen. En nou ja, daar moet je als schoolleider een proces organiseren en niet altijd hetzelfde antwoord geven.
En hoe kijk je aan tegen de drukfactoren zoals in het onderwijs al die beleidsnormen en er zit behoorlijk wat regeldruk in het onderwijs, waardoor veel leraren al, maar ook schoolleiders vaak niet hiertoe komen. Wat vind je daarvan?
Nou, ik denk dat ze soms nodig zijn en het gaat over hoe jij je als schoolleider daartoe verhoudt. Hè. Dus ik spreek ook regelmatig mensen die zeggen, er is veel meer mogelijk dan je denkt, maar je moet er wel even induiken. Als ik echt snap hoe het werkt, dan krijg ik veel meer voor elkaar. Dan is er met de inspectie ook heel veel mogelijk. Tegelijkertijd zien we in de hele maatschappij een toename van het wantrouwen naar elkaar, zou ik maar zeggen. We geloven niet meer op elkaars professionaliteit. Dus alles moet 2, 3, 4 keer gecheckt worden, onderzocht worden, nagegaan worden. En ja, dat vind ik wel een zorgelijke ontwikkeling. En het vervelende is dat is een soort tunnel waar je ingaat. Als je eenmaal begint met meten, dan is het gewoon een meten op een gegeven moment al niet meer genoeg. En bevestig je eigenlijk elke keer ook je wantrouwen. En ik denk dat de kunst is om die professionals echt aan het werk te krijgen en te houden. En ze het ook interessant voor ze te maken.
Dus toch ook het lef te hebben, ondanks dat je bevestigt dat er veel druk is en dat er kan zijn, maar echt het lef te hebben om daar wat van te vinden.
Ja.
Om dan ruimte te creëren voor het primaire proces, daar hoor ik ook een beetje in.
Ja, nou ja, maar ook in de klas gewoon. Ik bedoel, de docent voor de klas is professional, die heeft een vak geleerd, die heeft leren werken met kinderen. Die kan inschatten waar kinderen staan en wat ze nodig hebben. En dat wordt steeds meer gekaderd. Ja. En dan gaat snel de lol eraf.
We gaan het erover hebben aan aanleiding van het boek. En het boek geeft een aantal, een viertal domeinen en spanningsvelden waar je mee om kunt gaan. Daarover komen we later terug. Maar ik ben vooral even benieuwd van hoe ben jij zo door het werk aan de leven gegaan en hoe jouw vakbekwaamheid zeg maar gegroeid is in al deze jaren. En ik vind het altijd mooi om te weten van, is er dan op die route een bron geweest die jou ontzettend inspireert tot wie jij nu bent als leidinggevende ook van jouw organisatie?
Ja, ik ben na mijn studie economie vrij snel gaan werken voor KPN Telecom, grote organisatie. Daar heb ik allerlei projectmatige rollen vervuld en wilde ik op een gegeven moment het leidinggeven gaan ervaren. Ik had altijd ergens in mijn achterhoofd dat ik nog wel eens trainer wilde worden, dus dan moet ik het ook zelf gedaan hebben, wil ik erover kunnen vertellen. Dus dat ben ik gaan doen. En dat eerste jaar dat ik echt in de lijn leiding gaf aan monteurs en de mensen van de klantenservice, dat was niet zo'n geweldig jaar. Dus daar heb ik heel erg geleerd om ook met tegenslag op dat gebied om te gaan. Het ging eigenlijk heel erg goed en ineens stond ik daar in een soort rol en een nieuwe positie waar ik nog niet klaar voor was.
Dus eigenlijk gelijk al een kritisch moment.
Ja, dat was een heel kritisch moment. En daar heb ik heel veel van geleerd. En een oud-leidinggever van mij zei toen, hier moet je alles van leren. Nou, dat heb ik proberen te doen. Dat was een heel goed advies. Dus ik heb het ook niet zozeer, ik heb er niet heel lang over getreurd of ben er niet heel erg in vast gaan zitten. Het is even gek. Nadat ik uit mijn functie was gegaan, dan liep ik toch een beetje met schaamrood op mijn kaken rond.
Ja, maar kun je iets zeggen van wat was dan de gebeurtenis?
Ja, nou, ik werd, hè, dus ik had, was projectleider en ik dacht dat ik wel klaar was om gewoon in de lijn leiding te gaan geven. Maar toen werd ik ineens overal verantwoordelijk voor een team van mensen. En moest ik ergens iets van vinden, moest ik mijn waarde helder hebben, ingrijpen wanneer dat nodig was en dat soort dingen. En daar was ik onzeker over. Ik heb in die fase te veel eigenlijk mijn zekerheid gezocht in het team waar ik leiding aan gaf. Ja, dat heeft zich later tegen mij gekeerd. Daardoor ben ik toch te weinig heb ik mijn positie ingenomen als autoriteit, zou ik maar zeggen.
Ja, en je positie, zoals je dat net vertelt, niet vanuit jouw persoon geladen hebt. Van wat vind ik dan belangrijk om hoe ik die rol en de positie dan inneem?
Ja, dus ik denk dat mensen te weinig hebben gevoeld waar ik stond daarin. Dus ik was heel faciliterend, heel ondersteunend. Ik heb allerlei sessies georganiseerd, want dat vond ik heel leuk om te doen met het team. 3 dagen op de hei en zo. Het was allemaal prachtig. Dat heb ik ook goed gedaan. Maar ze hebben te weinig gezien waar ik stond. Dus toen ik op een gegeven moment moest ingrijpen in het team, omdat er een aantal dingen niet goed gingen, kwam dat zo als een donderslag bij heldere hemel.
Opeens werd er een grens en begreep men het niet.
Ja, en dat riep heel veel wantrouwen op en onzekerheid en weerstand uiteindelijk. Ja. Bij het team zei, nou, daar, zo willen wij niet verder.
Nee, en toen in die consternatie is op een gegeven moment jou gezegd binnen KPN, zoeken we wat anders? Of hoe moet ik dat zien?
Nou ja, dat is het fijne van zo'n groot bedrijf waar ik heel veel geleerd heb, waar ik ook heel erg dankbaar nog steeds voor ben. Heel veel processen daar, ook op personeelsvlak en zo, zijn heel goed op orde. Ik ben uit die functie gegaan. Dat was een goede stap. En ik kon daar even in de looten een jaartje bij komen en een nieuwe richting vinden. Maar heb ook besloten om wel door te gaan met het vak van leidinggeven, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vond en daar mijn hart lag om mensen aan te sturen en een organisatie ergens heen te brengen.
Dus je hebt daar ook echt de tijd voor kunnen nemen en genomen.
Ja, en ik heb een tweede kans gekregen. Ja. En daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.
Ja.
Dus ik heb daarna wat minder naïef mijn rol vervuld. En ook in verhouding bijvoorbeeld met de teamleiders of leidinggevenden op het gelijke niveau gewoon wel beter het spel kunnen spelen en mijn plek ingenomen. Ja. En dat setje heb ik wel heel erg nodig gehad. En ja, in die zin heb ik heel erg geleerd van mijn eerste ervaring. Maar is het ook fijn, en dat vind ik ook voor jonge schoolleiders zo belangrijk. Dat
moest je er net aan denken, maar ben je daarom zo met die jongens? Want jij was een jaar of 30, denk ik toen.
Ja, ik was een jaar of 30. Ja. Nou, ik heb toen, mijn leidinggevende ging vrij snel weg toen ik in die functie begon. En ik heb echt steun gemist in mijn rol. En ik moest daar ook nog iets in leren, dus ik was ook nog een eigenwijs mannetje.
Mm-hmm.
Dus ik had ook wel vertrouwen in de relatie nodig om het te geven. Dus ik heb het daarna redelijk op mijzelf gedaan. En dat was niet zo handig achteraf. En daarna heb ik juist in vertrouwen met andere leidinggevenden heel veel kansen weer gekregen. En ja, dat is iets voor jonge schoolleiders ook. Hè. Dus hoe goed is ook de ondersteuning vanuit de directie, vanuit de besturen, vanuit HR, om dat soort om mensen in die fase te begeleiden. Want er komt nogal wat op je af. En, dat is...
en zeker in het onderwijs zie ik toch dat er veel mensen doorgroeien vanuit een leraarschap in een teamleiderschap of in een directeurschap.
Ja.
En niet elke stichting laat ze dan, en ik praat niet voor eigen parochie, dat ze naar jouw opleiding of naar mijn opleiding moeten komen. Maar het is niet altijd de gewoonte om dan inderdaad coaching of opleiding aan te bieden op dat gebied.
Nee, er is recent nog een onderzoek gedaan vanuit de OCMW, waaruit dat ook weer bleek. Hè, dat er nog steeds heel weinig echt structureel aandacht is voor het begeleiden van jonge mensen. Het is heel vaak hebben leidinggevenden, en dat begrijp ik prima, maar hebben een acuut probleem. Er moeten dingen geregeld worden, gefixt worden. Dus de mensen die dat vooral goed kunnen, die worden gevraagd. En een grappig saillant detail is dat we in onze opleidingen voor beginnende schoolleiders altijd veel LO-docenten hebben. Dat zijn mensen die vaak goed kunnen regelen en organiseren.
Ja, ja.
Ze hebben daar dus ook wel kwaliteit en ook wel potentie om leiderschap te ontwikkelen. Maar dat is nog niet iets anders dan goed kunnen regelen van dingen. En daar worden ze op geselecteerd.
Ja.
Dus
nou ja, dat is die zelfkennis waar je het over had. Maar ook die strategie, daar komen we ook zeker op terug.
Ja,
ja. Ja, mooi. Ja. Nou heb jij dus kritische ervaring en daarna ben je doorgegaan nog bij KPN. En uiteindelijk in 2000, onderwijsleiderschap?
In 2000 ben ik voor mezelf begonnen en ben ik vrij snel eigenlijk in het onderwijs terechtgekomen. Ik heb heel veel trainingen gegeven over coaching en zelf ook heel veel mensen in teams en individueel gecoacht. En ben eigenlijk vrij snel in het onderwijs, was toen coachen op competenties ook heel erg een hype, zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik veel in gedaan. En ik heb van jongs af aan een passie voor het onderwijs. Een oud lerares Nederlands zei ooit nog, jij zal nog wel eens voor de klas staan. Nou, dat is niet op een school gebeurt, maar wel als trainer voor volwassenen. En ja, daar ligt wel mijn hart, zou ik maar zeggen.
Ja, en dan terug te komen op die vraag naar een bron, hè? Dus misschien een meer een studieuze bron. Ja. Is er op jouw reis ook een bron, of misschien meerdere die meereizen?
Ja, nou, vele. Deze vraag wist ik, hè, dat die zou komen. En ik er komt zoveel voorbij. Een aantal docenten op de middelbare school, hè, mensen die vaak... Dat vond ik wel leuk om over na te denken trouwens. Mijn leraren die mij geraakt hebben zijn de mensen die mij echt zagen als mens.
Okay,
en aandacht voor me hadden wanneer ik het moeilijk had. Ik heb best wel hier en daar een ingewikkelde jeugd gehad.
Kwam daar het eigenwijze ook om de hoek kijken?
Oh zeker. Ik kom uit de Jordaan in Amsterdam. Dus ik heb een nuchtere Amsterdamse eigenwijsheid. Maar goed, dus dat daar zijn er vele van, gelukkig.
Dus mooi, leraren die van belang zijn geweest, die van betekenis.
Ja, veel leraren. En uiteindelijk ben ik begin 2000 in aanraking gekomen met zijnsoriëntatie. Dat was Dat gaat heel erg over zijn met hoe het is, gewoon eigenlijk gewoon mens zijn.
Ja, daar is een school van, hè?
Ja, School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht, opgericht door Hans Knibbe. En ja, dat heeft mij heel erg geïnspireerd en ook heel vrijgemaakt. Dat is ook deel van de visie, hè. Gaan zien dat alles wat in je leeft over aannames, over wie je bent, je beelden over de wereld, dat allemaal maar beelden zijn en dat die niet bepalen wie jij bent op dit moment.
Dus, en wat is het meest indringende wat je daar geleerd hebt in die route?
Ik denk veel meer mezelf zijn en veel meer mezelf horen en zien zoals het is. Open naar mezelf kijken en open en aan mezelf, maar tegelijkertijd daardoor ook veel opener voor mensen om mij heen en kunnen zijn bij ook wat mensen vertellen en inbrengen.
Vandaar dat zijn en opener, zoals ik dat even koppel wat je net hiervoor zei, het betekent dus ook opener naar je onhebbelijkheden en naar je goede kant, eigenlijk allebei, hè?
Absoluut.
En je vooronderstelling, je percepties.
Ja. 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 Ja, veel meer gaan zien dat de School voor Zijnsoriëntatie is gebaseerd op onder andere boeddhisme. En een belangrijk uitgangspunt daar is dat je als mens fundamenteel goed bent. En dat is een uitgangspunt wat ik eigenlijk altijd bij me draag. Ja. Ik bedoel, ik doe nooit iets om fout te doen. Ik ben gewoon van in het begin gewoon goed. En soms doe ik dingen onhandig of pak ik dingen onhandig aan, zeg maar. Maar ja, ik bedoel, dat is bespreekbaar en daar kunnen we het over hebben. En dat doet niks af aan dat ik een goed mens ben.
En dus ook voor anderen. Want ik kan me ook voorstellen dat zelfs in dat eerste team bij de KPN, dat je daar ook zo eigenlijk het goede te lang zag in anderen, bij wijze van spreken, of in wat er gebeurde.
Ja, dat is wel. Ik blijf heel lang in mensen geloven en investeren. Dat is soms net iets te lang. Maar ik kan ook met liefde terugkijken naar die fase. Daarom kan ik er ook met jou makkelijk over praten. Ik bedoel, ik schaam me er niet voor. Dit is gebeurd. Ik heb daar echt mijn best gedaan. Maar het was
het is niet gelukt.
Uit de goede intentie, maar het is niet gelukt. En ik kom veel mensen tegen, beginnend schoolleiders, die op dit punt ook veel meer vertrouwd kunnen raken met zichzelf. Dus heel erg bezig zijn om een soort goede versie van zichzelf te leven. Waarbij dat goede vooral bepaald is door de wereld om hen heen. Zoals zij denken dat het zou moeten zijn. En ze eigenlijk voorbij gaan aan zichzelf. Dat raakt mij altijd weer als ik zie dat mensen enorme potentie hebben, maar zichzelf vastzetten in hun eigen beelden over hoe het zou moeten, over hoe ze moeten zijn, over
alle verwachtingen, precies.
Alle verwachtingen, de zorgzaamheid voor anderen, de angst ook wel voor gedoe en conflict. En daarmee zetten mensen zichzelf zo vast en knijpen ze eigenlijk voortdurend hun eigen energie af, hun levensenergie. En dat raakt mij. Vind ik ook het mooiste in mijn werk, want de grap is dat op het moment dat mensen zien dat ze in hun eigen aannames vastzitten en ze dat zien, dan zijn ze vaak al heel dichtbij, gewoon vrij hun energie in de wereld brengen.
Precies, eigenlijk al dichtbij de oplossing. Terwijl ze heel erg bezig zijn met fixen, waar we het eerst over hadden, lukt het niet. Maar op het moment dat je inderdaad daar bent bij dit punt, bij jezelf, dat het eigenlijk een aanname is, als je dat los kunt laten, dan word je open en dat raakt je. Hey, en als je het zegt...
Daar één ding, ik ben deze zomer naar Rome gefietst. En een van de dingen die ik daar heel erg weer heb gezien is dat elke keer als wij dachten we moeten dingen fixen en we moeten ons best doen we moeten ons doel halen, dan ging de lol eraf. Dan werd het taai, dan was het genieten weg. En elke keer als we weer aan het genieten waren in het moment van wat we zagen, wat er gebeurde van elkaar, ik fietste met mijn partner, dan werd het weer leuk en dan hadden we gewoon plezier. En dan was het ook niet zo belangrijk op dat moment of we Rome wel of niet haalden, maar waren we gewoon in dat moment heel gelukkig.
Mooi.
En dat zie ik heel veel in organisaties gebeuren. Dat het plezier weggaat, dat het zwaar wordt, dat het zorgelijk wordt, dat het allemaal problematisch wordt, dat het morgen allemaal beter moet zijn, of liefst nog vandaag. En dan gaat er iets van passie doof dan. Hè? Dat raken we kwijt.
Nou ja, je noemt net boeddhisme, hè? Bij die school van voor science-filosofie. En goedheid, maar eigenlijk gaat het ook uiteindelijk over vreugde. En dat is wat je hierbij benadrukt, hè? Dat je die vreugde voelt, oefent. En dat een teken. Ik vind het ook wel leuk bij scholen. Vaak in zo'n scholen hebben ze ook een waarde humor. En dat kan ook een foute waarde zijn, hè? Dat je er overheen. Maar het kan ook juist een hele mooie zijn. Maar dat gaat over dit aspect. Genieten we.
Ja, ik word er altijd blij van als ik het weer zie. Hè? Mijn beeld, het is meegekregen. We staan vaak met onze voeten op onze eigen tuinslang, zou ik maar zeggen. Ja. En humor helpt om daarin te verlichten. Ik vind in deze tijd dat we dingen heel zwaar maken, heel serieus. Het leven wordt heel erg belangrijk. En wat we doen in dat leven en dat we het goede doen en dat we van zin zijn of van betekenis zijn, dat maken we allemaal heel erg belangrijk. En ik vind het wel gezond dat we dat af en toe eens relativeren.
Ja. Daarvoor lees ik de Trouw, want dan heb je op bladzijde 2 heb je Anton Dingeman.
Kijk.
En dat is echt een strip, die houdt elke keer weer de relativering
ja.
erbij. Hey, ja. En dat is een kleine vorm van oefening van mij om dit te doen. En mijn derde vraag bij het introduceren van de gast heeft te maken met van hoe oefen je nu nog steeds om zo te zijn die je wilt zijn in je werk, in je leiderschap. Je geeft misschien al met die reis een voorbeeld, dat je dat dus doet hè, met je vrouw en dat je het op die manier doet. Maar heb jij manieren waarin je blijft oefenen om nou ja, die visie, die waarde, die persoon en die jij bent te kunnen zijn in je werk?
Ja, met schaamrecht op mijn kijken zeg ik dan dat ik het meer zou willen doen dan dat ik doe.
Ja, zeggen we veel in deze
zeggen
tijd.
We allemaal. Dus ook voor mij geldt dat. Ik ben in die zin ook gewoon mens en zit soms ook in de waan van de dag, zeker in deze tijd. Maar ik heb ook tijdens mijn fietsreis weer gerealiseerd hoe belangrijk het is om schakeltijd in te bouwen. Hoe belangrijk het is om echt ruimte te nemen, om af en toe je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. En eigenlijk op een dag alleen al switchen we tussen vergadering en vergadering in.
Dat je zegt van eigenlijk moet je dat gaan inruimen. Zoals de Benedictijn ook. Hè?
Benedictijn, precies. Ja, dus dat probeer ik wel meer en meer te doen. Maar ik vind het ook lastig. Ik merk ook als ik een uur even niks doe, dat ik mezelf vrij snel schuldig voel. Terwijl ik eigenlijk denk van ik ben me aan het klaarmaken voor de volgende bespreking. En hoe frisser ik daar ben, hoe efficiënter het is. Maar dat moet ik dan wel heel erg bedenken. Wat ik verder doe is elke ochtend de ochtend beginnen met 2 kopjes koffie en 1 uur lezen. En dat helpt mij heel erg. Dat is heel fijn om te doen. En ik mediteer.
Ja.
En dat helpt mij om los te blijven, om vrij te blijven. En om nou ja, af en toe ook weer beter in mijn lijf te voelen. Ik heb tijdens die fietsreis ook weer gemerkt hoe slecht we vaak nog luisteren naar wat ons lijf aangeeft.
De energie, de moeheid.
Ja, de energie, de moeheid, de pijntjes die er zijn. Hè, ga je dan doorfietsen? Hè? Dus ik voel af en toe pijntjes en dan heb ik een keuze om door te beuken en die berg op te komen. Dat is mijn.
Dat is mijn doel, daar wil ik voor.
Precies, daar moet ik komen. En dat is een beetje dat Amsterdamse jochie dat door de polder
dendert.
Dender is. Ja. En, maar ik kan er ook naar luisteren en kijken wat goed is voor mijn lijf. En daar niet van in paniek raken, hè, want dat is de andere kant. Zo van, het gaat niet lukken, maar gewoon kijken van wat is er nu nodig, wat is passend, wat kan ik doen. Bijvoorbeeld minder zwaar trappen, energie verspillen aan een hoge versnelling. Maar misschien ook gewoon een nachtje extra in een hotel gaan zitten. Nou ja, weet je.
Nou, wat ik in dit voorbeeld, maar ook in de voorbeelden die hij ervoor geeft, hè, mediteren, inderdaad zo'n fietsrijden doen. Ochtends stil lezen met een kopje koffie. Wat ik daar ook hoor, is iets wat ik in een andere podcast hoorde. Dat ging over dat sommige Joden in hun traditie de Sabbat verwelkomen als koningin Sabbat. En dat de gedachte erachter was dat als die Sabbat, die zaterdag dan kwam, dat je echt een andere tijd inging. Alsof je bij de koningin gaat. Hè? Mm-hmm. En dat er een soort tijdsbeleving in zit. En eigenlijk zit in jouw voorbeelden, zijn volgens mij allemaal voorbeelden die we ook met Joke Hermsen de Kairos-tijd kunnen noemen. Ja. Even de rust, de reflectietijd. En niet de doetijd van wat ze dan Chronos-tijd noemt. De god van de chronologie.
Ja.
Dus dat zit er ook een beetje in volgens mij.
Absoluut. Ja. Ja.
En ik heb zelf ook persoonlijk, doe ik dat ook. En ik vind dat ook belangrijk, want daarmee laat je inderdaad op. Ik heb het bijvoorbeeld heel veel met wandelen en ook in mijn moestuin. Er zijn momenten waardoor je, dat zeggen dan hersenwetenschaps weer, er gebeurt natuurlijk van alles in je hersenen, maar dat is dan weer doelgericht. Maar Je kunt het ook echt ervaren. Dat je dan op nieuwe ideeën komt. Of juist de dag erna weet van nou, dit moet ik hier doen, zeg maar. Ja. Dit staat me hier te doen.
Ja, het is ruimte creëren en vertrouwen vervolgens dat wat moet gebeuren. En dat klinkt wat soft misschien, maar dat wat moet gebeuren wel gebeurt. Ik ben bijvoorbeeld op fietsreis gegaan in het vertrouwen dat er in die bovenkamer of in dat bewustzijn wel processen plaatsvinden die me helder maken wat ik nu te doen heb op dit moment in mijn leven.
Mooi.
En niet door te gaan in maar bezig blijven met wat ik aan het doen ben. Maar ook niet door te gaan op die fiets met ik moet nu helderheid hebben. Het moet nu duidelijk worden. Ik heb deze vraag en wat zijn de antwoorden? Nee, er echt op vertrouwen dat die antwoorden wel komen.
We zitten nu al in een heel rijk gesprek.
Ja.
En een rijk gesprek over jou. En we hebben ook nog een boek.
We hebben een boek.
En daar wil ik graag even voor de luisteraar ook even een beeld van geven van wat is eigenlijk het boek zelf. De titel had ik al aangegeven, Leading from the Middle. En een ondertitel die ik even iets anders zeg, namelijk nieuw samenspel tussen de mensen in de top en het midden van de organisatie. En ik voeg dan bewust het woord mensen toe, dat zij dit niet hebben. Dat had ik wel gedaan, omdat ik toch ook vind dat het is een doorwrocht boek, maar het is niet sterk instrumenteel. En het gaat ook heel erg over dat menselijke, wat ik ook een beetje terughoor in wat jij nu allemaal vertelt over jouw carrière en ontwikkeling. Het boek heeft ook best wel wat stevige psychologie van personen en groepen in zich. Hoe je moet beïnvloeden en dat soort dingen. Dus daarom zou ik zeggen van beste mensen, voeg bij de volgende druk het woord mensen toe. Uiteindelijk adviseren de auteurs ook datgene wat jij net als laatste zei bij mijn laatste vraag. Namelijk dat middelleaders, net als eigenlijk topleaders, veel meer aan soul searching zouden moeten doen als leider. Om te weten waar je staat, wat jouw visie en waarden zijn en hoe je dat dan meeneemt in je functie ten behoeve van de strategie van de organisatie. En dat is het punt waar dit boek vooral over gaat. Hoe ben je als middelleader ook een strateeg? Het boek zelf vind ik doorwrocht geschreven. Het heeft een hoge inhoudelijke dichtheid. We kunnen lang niet alle voorbeelden en ideeën eruit halen. Dat doen we ook niet. Maar je kunt er wel nog eens bij pakken. Omdat er veel inzichten en nuances in zitten. En tegelijkertijd, en misschien heeft dat met de ervaring van de schrijvers te maken, is het dragende concept van het boek betrekkelijk eenvoudig. Ik zei al, strategie is het belangrijke woord misschien wel, om het te onthouden. De auteurs proberen duidelijk te maken dat en hoe je als middelleider niet alleen met operationele zaken bezig bent en met je eigen teamleden, maar ook met de bepaling van de visie en de strategie van de organisatie. En dus hoe je daar ook een beetje passend, relationeel en persoonlijk je beïnvloeding kunt hebben. En hoe je dus met de top in gesprek kunt gaan, ook al sta je wat beneden in de hiërarchie. Wat ze ook mooi zeggen, ze spreken ook de top aan dat de top natuurlijk wel deze strategische visie op het middelleadership moet hebben. Want als jij het doet en zij willen het niet doen, nou dan kom je niet ver. Nou dan is het boek met een mooi model, dus die eenvoudige uitwerking van hun visie, is een model van 4 vlakken. Je zou kunnen zeggen 4 dimensies van middelleadership. En de eerste noemen ze de showrunner. Dat is iemand voor het uitvoeren van de visie, van de strategie en de resultaten. Maar je moet er dus niet in blijven hangen, want anders blijf je in het fixen. En in feite is dat de valkuil van veel leiders in het midden van de organisatie. En soms ook van topleiders die dat van hen verwachten. De tweede is de verbindingsofficier. En dat is dat als je als middelleider met de top in gesprek gaat over ja, hoe het eigenlijk soms misloopt in de gehele organisatie. De olifant in de kamer. En dat je ook het goede van je eigen organisatie bij hen in beeld wilt brengen. Maar dat je dat dan niet doet vanuit je eigen belang, maar uit het belang van de totale organisatie. Waardoor je meer de taal van de top spreekt en dat je verbinding maakt. De derde is de ruimtemaker. En dat is die middelleider die in haar team ruimte creëert om naast dus dat werken aan de exploitatie en aan de realisatie van de doelen tot vernieuwing te komen. En eigenlijk balanceer je het een beetje tussen exploitatie en verandering. En als je dan merkt dat de top niet voldoende ruimte laat voor die dingen waar jij nou aandacht aan besteedt, experimenten, et cetera, dan moet je misschien een toontje lager zingen, moet je misschien vertrekken. Of misschien de laatste dimensie beter toepassen, want de laatste dimensie is de strategieuitdager. En dat is een rol die vraagt veel kennis van het interpersoonlijke en van beïnvloedingsstrategieën, maar dus ook van zelfkennis, waar Bart het al over had. Hier ga je als middelleiders proactief te werk en proactief in gesprek met de top om bewust de strategie van de organisatie positief te beïnvloeden. Als je nu heel goed opgelet had, luisteraar, dan zul je misschien doorhebben dat dit natuurlijk een model van 4 vlakken is met 2 assen. Nou, dat klopt. De verticale as gaat over van beneden naar boven. Zo heet die dus ook. En de horizontale as gaat van links naar rechts, van convergerend naar divergerend. Alleen gebruiken ze het woord convergerend niet, maar alignment. En dan snap je het. Linksonder zit de showrunner die in lijn met de huidige strategie en gericht is naar beneden op het eigen team. En rechtsboven zit de strategieuitdager die gericht is naar boven, naar de top. En juist divergerend bezig is omdat hij iets nieuws voorstelt. Nou, je moet maar kijken of je daar wijs uit wordt. Het zijn hele belangrijke 4 dimensies. Ze werken dat eigenlijk het hele boek uit met heel veel voorbeeldfiguren. Of dat is met 4 voorbeeldfiguren en in hun context. Compleet met aandachtspunten per dimensie en rode lijnen. Het boek is niet per se geschreven voor het onderwijs. Alhoewel het deel van de verbindingsofficier gaat over een schooldirectrice in een grote stichting. En met Bart zo wil ik verder gaan in gesprek om dat boek wat uit te diepen. Maar vooral dus ook toe te passen wat we eigenlijk al deden op het onderwijs. En omdat jij een opleider bent, wilde ik eigenlijk meer zeggen van jij hebt dit opgegeven omdat jij het in de opleiding bent gaan gebruiken. Why?
Al langer wordt wel onderstreven dat het leiden van een school een vak is. En ook de teamleiders die niet eindverantwoordelijk zijn, maar daar een belangrijke rol in spelen, vervullen een vak. En dat is een ander vak dan dat ze gedaan hebben. Daar hadden we het eerder al over.
Ja.
En ik vind dat dit boek wel heel uitvoerig laat zien welke dimensies daar allemaal bij komen kijken. En dat het dus meer is dan alleen het regelen zelf, als je het echt goed wil doen met elkaar. Maar dat je dus ook nadenkt bijvoorbeeld over de strategie, dat je ook inleeft in de top boven je en hun vraagstukken kent en snapt, zodat je goed kan aansluiten op hun vragen en tegelijkertijd ook naar de mensen met wie je werkt goed kan kijken wat daar nodig is om verandering te krijgen. Nou, die dimensies en die aspecten, dat komt hier goed in naar voren. En ik denk dat dit boek is ook een soort pleidooi om de middenmanager weer meer te waarderen. Jarenlang werd die rol eigenlijk weggedacht. Zo van na de automatiseringsgolf in de jaren 80-90 is die niet meer nodig. En het blijkt dat we die steeds harder nodig hebben, omdat, waar we het al eerder over hadden, die wereld veel complexer wordt en er een hoger aanpassingsvermogen is gevraagd van organisaties aan situaties waar ze mee te maken hebben. En dan is juist die middenmanager degene die dat moet doen. En die zit eigenlijk in de moeilijkste positie, want hij moet het allemaal doen, hij of zij, binnen de kaders van de top, die de top heeft uitgezet. En tegelijkertijd moeten zij het maar bij hun mensen in beweging brengen. Dus, en andersom, hun mensen lopen tegen dingen aan en zij moeten de top maar in beweging krijgen om een aantal fundamentelere, structurelere principes aan te passen.
Daarbij zeggen we ook, dit boek werkt binnen de metafoor van een organisatie in een hiërarchie. En dan heb je verschillende middelleidersniveaus. Want je kunt ze in een hele grote organisatie als Shell zul je misschien wel 20 levels hebben waar je tussen gaat. Maar je zou, als je dat model niet aanhoudt, zou je kunnen zeggen van ja, als je wat meer gedeeld leiderschap hebt en meer holocratisch nadenkt, dus dat het minder een piramide is, maar meer dat een organisatie allerlei units en kringen zijn, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat iedereen die middelleider is.
Ja, nou, het boek geeft heel mooi aan welke facetten bij leiderschap komen kijken. En in mijn overtuiging is het heel erg noodzakelijk dat organisaties willen ze verder komen. En zeker ook schoolorganisaties. Het leiderschap van iedereen eigenlijk groeit. Dus ook leraren meer leiderschap gaan tonen. Mm-hmm. En dan is ook voor hun is dit een interessant verhaal, omdat het wel laat zien wat leiderschap eigenlijk vraagt. Mm-hmm. En wij doen veel opleidingen ook voor teacher leaders. En een van de dingen die we altijd terugkrijgen is dat ze beter zijn gaan snappen waar hun top tegenaan loopt, waardoor ze meer gesprekspartner worden, ook voor de top.
Kun je aangeven welke aspecten van leiderschap, persoonlijk of gedeeld leiderschap, of wat dan ook, die teacher leaders of die teamleiders die jullie opleiden dan tegenkomen? En
hoe kan je meer invloed hebben op je collega's? Hoe krijg je in scholen beweging? Hoe werk je samen? Dat is een belangrijk thema. Dat is heel wisselend, vind ik, bij scholen, hoe goed mensen daarin zijn. We komen toch uit een tijd waarin eigenlijk, omdat we het geheel zien zo lastig vonden, het opgedeeld hebben in vakken. En ieder doet zijn eigen vak. En nu willen we eigenlijk weer de tegenbeweging maken en zeggen, ja, die leerling is niet een optelsom van een aantal vakken die hij krijgt. Nee, we moeten integraler kijken naar zo'n kind. Dan moeten wij samenwerken. En dat zijn aspecten waar we met teacher leaders aan werken. Ook met beginnend leidinggevende. Maar ook zoiets als, wat zijn jouw waarden als het gaat om samenwerken en als het gaat om samenwerken met je collega's?
Precies, dat is dat persoonlijk leiderschap. Waarbij je niet alleen natuurlijk leert hoe je zelf werkt, maar dat je dat eigenlijk ook bij de mensen met wie je werkt, met elkaar en met de groep, dat je dat daar ook stimuleert.
Ja dat. En hoe werkt samenwerken? Wat kom je daarin tegen? En in al dat soort dingen zitten er altijd spanningen. Aan de ene kant willen we heel resultaatgericht zijn, maar als we alleen maar vooruit snellen, dan nemen we te weinig tijd voor reflectie. Het model van Karin Derksen, waar jij eerder een podcast over maakte. En daardoor leren we niet. En blijven we doen wat we doen, maar vragen we ons niet meer af of dat effectief is. Of dat is wat we wilden doen.
Even voor de luisteraar dan, Karin Derksen. Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd. Het is maar ergens in april van het afgelopen jaar. En het model kent 4 dimensies, ook 4, hè? Ja. Dat is misschien leuk voor managementboeken. Maak er een model van 4 dimensies van. Maar zij zegt, als je samenwerkt, zorg dan dat je 1, de doelen bereikt. Ja. Dat je daar met elkaar over hebt. 2, dat je het regelt. 3, dat je de dialoog hebt over hoe doen we dat met elkaar. En 4, wat je eigenlijk net zei, de reflectie op, doen we eigenlijk wel de goede dingen.
Ja.
En dat is eigenlijk wel weer leuk als je naar dit beeld kijkt. Want als je zegt inderdaad, het zijn eigenlijk spanningsvolle relaties, hè, spelen. Zeg maar, je moet eigenlijk. Andere managementliteratuur zegt vaak paradoxen of twee kanten van een ellipse. Dat soort antoniemen wordt het ook wel genoemd. En als we deze 4 naast elkaar leggen, welke zitten er dan het meest in?
Nou, een belangrijk spanningsveld is toch die tussen het efficiënt willen organiseren van je organisatie.
Precies, het halen van de doelen die zijn uitgestippeld.
Ja, ja, het halen en ook, ik weet niet of mensen dat herkennen, maar als je ergens komt, kijk ik altijd vrij snel van hoe kan ik het hier beter organiseren. Hè? Dan gaan we er een procesje van maken. Als ik op reis ben, dan ben ik voortdurend bezig met het optimaliseren van het inpakken van mijn tassen.
Oh ja.
Hoe krijg ik dat zo goed mogelijk voor elkaar?
Mooi voorbeeld, ja.
Dus dat, en dat is ook mooie energie. En tegelijkertijd, als je daarin verdwaalt, zal ik maar zeggen, of te veel in opgaat, dan verlies je oog voor vernieuwing, voor creativiteit, voor juist af en toe eens laten gebeuren wat er gebeurt en te kijken wat er ontstaat. Dat is denk ik voor veel mensen in het onderwijs en ook voor mij in mijn rol als directeur van NSO-CNA een heel herkenbaar fenomeen. We moeten in opleidingen, docenten zijn professional, die moeten vooral in die opleiding doen wat er nodig is en creatief handelen met wat ze tegenkomen. En tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld een bureau, een onderwijsbureau, dat graag het proces van aanmelden en zo van studenten zo efficiënt mogelijk wil organiseren.
Precies, en dan komen allemaal formatjes en dan moet het gelijkgezet worden.
Ja, dus het liefst elke opleiding op hetzelfde moment moeten bepaalde dingen gebeuren. Moeten de brieven eruit en zo, hoe beter we dat standaardiseren, hoe beter het hanteerbaar is. En tegelijkertijd wil die professional vooral de ruimte. En dat zie je maatschappelijk nu ook. Hè. De aantallen worden zo groot dat grote organisaties en belastingdienst, noem maar op, het gewoon niet meer aankunnen. Dus aan de ene kant een efficiënt proces inrichten, maar het menselijk uit het oog verloren zijn. Ja.
Dat is dan ook weer een spanningsveld, het efficiënte proces versus
absoluut
het menselijke.
Ja.
Ik denk dat een andere is die centraal door het boek zit, is dat je inderdaad, dat noemen ze hier dan het strategische, maar je kunt ook het visiedenken versus het operationele. En als je die in de onderwijscontext nog groter maakt, als je met leraren werkt of met onderwijs en uiteindelijk met leerlingen werkt, maak je ook ruimte voor het niet maakbare, voor datgene wat gebeuren kan. Hè? Dus nadenken over de bedoeling van de school, dingen laten gebeuren die mooi zijn, die je niet bedacht hebt.
Ja. En wat zich laat ontwikkelen. Ja. En een andere spanning die er ook nog in zit, is die tussen individueel en collectief. Die zit niet zo in de assen, maar die komt er wel heel erg in terug. Dus kijk je, ik geef zelf nog een opleiding over het werken met groepen en daarin zijn schoolleiders heel vaak individueel georiënteerd. Dus gaan, hebben we wel eens een keer over vragen dan een analyse van een team. En dan krijgen we wel eens gewoon een individuele beschrijving van elke deelnemer terug. Dan zijn schoolleiders vaak ook heel hard aan het werk, want dan moeten ze ieder individueel aansturen. Versus kan je ook kijken naar het collectief. Kan je ook kijken naar de organisatie als geheel en zien wat daar nodig is en wat zij met elkaar te leren hebben. En snappen dat alles wat er in dat team gebeurt eigenlijk ook één geheel is en dat je dat als geheel moet sturen en niet door individueel mensen aan te sturen.
Ja, naast dat model in vieren van Karen Derksen was dit ook haar grote punt. Beste leiders, denk veel meer vanuit de groep of vanuit het systeem en minder vanuit dat je met iedere goede persoonlijke functioneringsgesprekken hebt, maar kijk naar dat hele team.
Ja, en daar zit wel een belangrijk aspect in, denk ik, ook als je het hebt over het groeien van leiderschap. Op dit moment zie je dat veel mensen heel veel aandacht vragen. Hè? En als je als teamleider ook iedereen individueel aandacht wil geven, dat werkt niet. Ja, daar zal je dus met elkaar aan moeten werken. En dat vraagt ook meer leiderschap, vind ik, in de teams en van de docenten om gerichter te zijn in bijvoorbeeld de aandacht die ze nodig hebben. En ook te kijken of de aandacht die ze nodig hebben altijd wel klopt.
Dat doet me gelijk denken om een laatste grote beweging met je in te gaan. Want we zijn allebei namelijk opleiders.
Ja.
Wij zijn bezig met jonge mensen of mensen die wat later schoolleider worden om die op te leiden. En dus deze nieuwe vormen van leiderschap toe te passen. Ik zou het wel leuk vinden om met jou eens te verkennen hoe rijp de context op dit moment is van jonge schoolleiders om dit leading from the middle toe te passen. En laat ik het zo een beeld van mezelf geven. Dat ik toch wel zie dat er bijvoorbeeld mensen opleiden voor teamleider in het voortgezet onderwijs. Maar dat ze toch teleurgesteld worden. Dat ze denken, ja, ik leer in de opleiding heel veel om deze rol op te pakken. Maar dan krijg ik strategie en dan krijg ik visieontwikkeling. En van mezelf mijn waarden, die zelfkennis. En dan kom ik in de school en dan word ik alleen maar gevraagd om schemaatjes te maken. Om jouw beeld even te pakken.
Ja.
En nog efficiënter alles te regelen.
Ja.
Hoe ga jij dan in de opleiding mee om? Wat zie je daar?
Ja, nou, gelukkig moet ik zeggen dat ik natuurlijk altijd mensen krijg van scholen waar daar veel aandacht voor is. Dus dat is.
Dat voorbeeld ken je niet, maar je hebt vast een ander voorbeeld waar je.
Dat is goed nieuws. Dus ik zie veel scholen die daar gelukkig aan werken. En het belangrijk vinden dat mensen opgeleid worden. Belangrijk vinden. Kijk, om weg te komen uit die waan van de dag moet je iets gaan doen. Moet je kracht zetten om ruimte te maken. Dat zeiden we eerder al. Ja. En daar kan je als directie en bestuur heel erg aan bijdragen. Ja. Hè,
door... In feite zou het bestuur dus ook dit boek moeten lezen. Als je zeker, zegt, zeker. Dan maak je die ruimte voor zeker. Die kanten. Ja.
Ja. Nou ja, kijk, ik las vanochtend nog een nieuw boekje over het werken met professionele leergemeenschappen. En mm-hmm. een belangrijke notie die ze daarin gaven is, ja, als je wil dat dat succesvol is, dan moet je zorgen dat dat plek krijgt in de structuur van de school. Ja. En daar zijn scholen over het algemeen niet zo goed in.
In het DNA geven. Ja, precies, dat het gewoon cultuur wordt, zeg ik altijd.
Ja, dat het cultuur wordt, maar nog meer dan dat, dat het ook in de opleidingen zit, moeten studenten bij ons altijd projecten in hun eigen praktijk doen. En dan mm-hmm. begeleiden we ze ook op het projectmatige. En wat er eigenlijk stelselmatig gebeurt, is dat mensen prima kunnen omschrijven wat ze gaan doen. Soms wat onduidelijker zijn over wat het dan precies moet opleveren. En wat dan daarin hun verantwoordelijkheid is. Maar wat er altijd ontbreekt, is gewoon een tijdsbegroting. En dan vragen we daarna en dan zegt, ja, nou, dat is mijn tijd, dat hoef ik toch niet te begroten. En dan zeg ik, nee, want je hebt heel veel dingen die je moet doen. Dus als je met je bestuurder of met je directeur het gesprek wil voeren over wat jij nodig hebt om deze klus te klaren, dan hoort de factor tijd daarbij. Tijd is absoluut iets wat bespreekbaar moet worden gemaakt.
Ja, en sterker nog, daarmee ga je dus denken vanuit die organisatie. Deze student denkt veel te veel vanuit het eigen belang, of deze belangbare eigen positie. Ja. Terwijl, nee, denk vanuit de organisatie, want daarmee wordt het ook visie van de organisatie dat er tijd vrijgemaakt voor wordt.
Ja. Ja, dan wordt het deel van de structuur. En dat is net als bijvoorbeeld met die PLG's. Dat was ook daar de bevinding. Hè? Scholen waar zoiets als werken met een PLG deel wordt van de structuur. En er dus ook tijd voor komt. Hè? Die mensen die in zo'n PLG zitten gewoon tijd krijgen om dat te doen. Daar wordt het succesvol. Nou ja, dat is denk ik een hele belangrijke factor. Ook richting je middenmanagement. Hè? Als je ze echt in een positie wil zetten. Ja, kijk dan naar de structurele randvoorwaarden. En niet alleen naar de culturele of voorwaarden of naar het goed aandacht geven. Maar ook heb ik in de structuur ingebed dat ze succesvol kunnen zijn.
Ja, want dan, als je dat niet doet, dan dwing je ze in de rol van showrunner. En ze worden ze nooit verbindingsofficier of ruimtemaker of strategieuitdager.
Nee, en daar zit nog wel een ander aspect aan. Dat als je dat echt wil, hè, als je wil dat die middenlaag sterker wordt. En ik denk dat dat nodig is.
Ik denk dat de meeste bestuurders dat ook zouden willen. En alleen het vergt ook lef en moed om die visie te hebben en te operationaliseren.
En dan ook de middenlaag erop aan te spreken.
Ja.
En het gesprek te zoeken, hè, dus daar de dialoog over aan te gaan.
Ja. En niet te snel dus weer de stekker eruit trekken. Want dan geven ze ook een voorbeeld van het boek toevallig.
Ja. Nou ja, dat is wat we sowieso vaak doen. Hè. Als het even niet werkt, dan is het een bevestiging van zie je wel, het werkt niet. Maar juist om verder te komen moet je af en toe beslissen dat je het wil doen slagen en dat je hoe dan ook doorgaat. Dus de organisatie en mensen hebben ook tijd nodig om daarin te leren. En zo'n rol moet ook een beetje gaan settelen. Dus dat zal zeker altijd een paar keer mislukken. Maar nou ja, als je overtuiging is dat dat nodig is, als het echt relevant is om te doen voor je organisatie, dan hou het vol.
Hey, en als je dan die tijd in dit voorbeeld geregeld is en het is in de structuur en dat zijn studenten van jouw opleiding die dus gaandeweg meer in dat beroep komen of in die rol komen. Wat zie je van hun groei? Welke stappen maken ze dan door?
Ja, dat is wel leuk. Daar zat ik in de voorbereiding over na te denken dat soms blijkt uit wat ze maken, hè, uit de opdrachten die ze doen. Als ik opleider zou vragen van wie vind je nou goed, dan is dat eigenlijk niet of ze die opdracht zo goed gemaakt hebben, maar veel meer in de uitstraling die ze hebben en de overtuiging waarmee ze de dingen doen die ze doen en de reflectie die ze daarop kunnen geven. Dus waarom is het hier goed gegaan? Of waarom is het hier misgegaan? Hè? Ik vind eigenlijk de reflectie daarop en zie je wat er speelt belangrijker dan of het goed of fout ging.
Eigenlijk daar ook weer voor geld. Eigenlijk de metafoor. Ben je de showrunner geweest? Oftewel, heb je de opdracht gedaan?
Ja.
Of heb je nagedacht, waarom heb ik de opdracht gedaan? Of hoe heb ik hem aangestuurd? Of welke tijd heb ik ervoor genomen?
Ja, en daarin persoonlijker wordt. Ja. Ook over hoe het is om het niet te slagen. Of hoe het is om wel te slagen. Wat het met jou doet. Als je dat meer gaat proeven bij mensen met die reflectie, dan vind ik dat een teken van ontwikkeling. Ik zie overigens, en daar hadden we het in het voorgesprekje even over, hè, dat als je hier helderder over bent dat dit wel is wat past bij die middenmanagersrol, dan zal je ook zien dat een aantal mensen daar enorm in gaan stralen en dat echt met beide armen handen aanpakken.
Klopt.
En tegelijkertijd zullen er ook mensen die vooral het leuk vinden om dingen te fixen, zeggen van ja, dat is dan toch niet mijn ding. Laat mij maar gewoon in dat vak les blijven geven waar ik nu in zit. Maar dat leidinggeven, daar komen zulke andere dingen bij kijken, dat is niks voor mij. Dus nee, dat wordt ook helderder, maar dat moet je als bestuurder ook wel durven aangeven.
En het wordt helderder omdat je dus met elkaar duidelijk maakt dat het niet alleen gaat over operationaliseren en over dingen regelen, maar dat het ook gaat over visie hebben, strategie hebben. Maar vooral hoor ik je steeds zeggen, dat is een soort rode lijn wat ik wel, en die ik ook wel mooi vind, dat jij als mens steviger wordt. Dat je als mens in je rol als leidinggevende duidelijker wordt. En niet stevig in de zin van een mannetjesputter, maar gewoon met alles erop en eraan, met je goede kanten en met je minder goede kanten, met je waarneming en je reflectie.
Ja, dat je meer present bent. Meer aanwezig bent. Nou ja, en als het goed is, dus als leidinggevende ook meer, hoe zeg je dat, een partner wordt voor die bestuurder, maar ook af en toe gewoon het hem of haar lastig maakt, maar wel in verbinding. Dus niet in een soort de barricade opgaat, daar schrijven ze in het boek ook over. Je loopt kans dat je, als je de strategie gaat uitdagen en in die rol...
Van verbindingsofficier doe je het ook?
Ja, en in de rol van ruimtemaker, dus degene die ruimte maakt eigenlijk voor de ruimte die nodig is voor die strategie.
Voor de nieuwe strategie,
dat je moet oppassen dat je niet gezien wordt als degene die op de barricades gaat. Ja. En dat ga je niet zodra je ook in verbinding bent met de top. Want dan snap je ook wat het voor hun betekent en wat hun dilemma's zijn. En kan je daarop aansluiten. Ja. En tegelijkertijd kan je meer je eigenheid ontwikkelen en zichtbaar maken over wat jij denkt dat nodig is.
Je ziet het veel gebeuren wel dat directeuren van een school dan bij hun bestuurder of in het directie-overleg echt hun eigen school dan gaan verdedigen.
Ja,
of ervoor gaan staan, zeg maar. En dat is goed, maar dat is één kant van je zaak. Je moet ook denken namens die bestuurder in dit geval, in dit voorbeeld. Ja. Dat je niet alleen daarvoor, dat is hetzelfde principe hier.
Ja. Ja, en denken voor je mensen en denken voor je bestuurder. Dus ik denk dat een andere rode draad wel voor mij is dat als je dit leuk vindt, dat het eigenlijk vraagt dat je voortdurend blijft leren. En dat je voortdurend weer kijkt naar wat er speelt, wat er gebeurt. En geen één situatie hetzelfde. En dat vind ik, in mijn opvatting over leiderschap, een belangrijk aspect. Ik denk dat een goede schoolleider, je leider in het algemeen, steeds weer kijkt naar wat is in deze context nodig. Wat heb ik hier te brengen en wat vraagt de situatie van mij? Hè? Moet ik hier? En dan kom je ook weer bij die spanningsvelden. Want ze zijn natuurlijk niet alle 4-25% van de tijd te verdelen. In de enige situatie is de strategie eigenlijk wel georganiseerd en moet er inderdaad gewoon vooral geïmplementeerd worden. Maar in een andere situatie zitten we te veel in de waan van de dag en zou de strategie ons juist houvast kunnen geven om daar af en toe uit te geraken. En die inschatting moet je kunnen maken.
Precies, en voor die inschatting heb je dus tijd nodig, heb je ruimte nodig. Ja. En dan heb je, wat je net ook zei, interne en externe dialoog nodig. Je hebt dus dialoog met je bestuurder in dit geval, heb je nodig. Of je hebt dialoog met jezelf over wat vind ik nou belangrijk, dat heb je nodig. En als je dat toepast, dan lukt dat, denk ik.
Ja. Ja.
Ik wil met je naar de afronding dan, want lerende van één, jouw rijke geschiedenis in hoe jij je loopbaan gedaan hebt. Twee, aan de voorbeelden van het boek waar we van geleerd hebben en die we wat toegepast hebben. Stel ik ook altijd de eenvoudige vraag aan het eind, 3 tips. Dan heb je vanuit jouw ervaring of vanuit het denken van dit boek een tip van, nou beste mensen, ga nou eens dit lezen. Schoolleiders of leraren, teacher leaders of gewoon leraren. Heb je ervaringen die je ze gunt en heb je ook ideeën van oefeningen die je ze wil laten doen?
Nou, ik heb heel veel tips als het gaat om lezen.
Ja.
Er is zoveel moois geschreven, dus jouw vraag bracht mij weer voor een keuzeprobleem. Maar een boek wat ik toch voor leiders wel echt mooi vind, is een Amerikaans boek. Het is niet vertaald. Dat is het boek Mastering Leadership van Anderson en Adams.
Mm-hmm.
In dat boek beschrijven ze heel mooi hoe onze bewustzijnsontwikkeling gaat. En ze beschrijven het wat lineair. Zo is het in de werkelijkheid natuurlijk niet. Dus daar kan je het gelijk op afbranden. Maar het geeft je wel een goed besef dat we eigenlijk in eerste instantie in onze ontwikkeling heel erg reactief zijn. En heel erg reageren op wat er gebeurt vanuit de oude scripts die we hebben ontwikkeld. Hè? Vanuit onze oude aannames. Er gebeurt iets en voordat je het weet doen we het gewoon weer op de manier zoals we het altijd deden. Ja. En hoe je dan de ontwikkeling door kan maken naar veel meer creërend zijn. Hè? Dat je in een situatie steeds weer opnieuw kijkt wat er nodig is. En dat kan best eens een ander antwoord zijn dan wat je in het verleden gaf. En naar integraal kijken. We zijn ook wel een beetje kwijtgeraakt dat we deel zijn van een groter geheel, ook in zo'n organisatie. En dat het, waar we eigenlijk in dit gesprek veel over gesproken hebben, ook er ook heel erg over gaat, dat je integraal leert denken. Ook in die middenpositie. Dus dat vind ik een erg mooi boek waar vrij helder die stappen besproken worden. En nou, als ik er nog één mag kiezen.
Zeker.
Een boek wat mij al jaren inspireert. Ik weet niet of je het kent, maar het is een boek van Jaap Voort. Het gaat over leven en werken in het ritme van de seizoenen. En
hij spreekt me wel aan, ik ken het nog niet.
Nee. Nou, hij schrijft daarin per maand en per periode van het jaar wat daar eigenlijk aan de orde is in de natuur. Dus in deze tijd van het jaar, zo op naar eind december, naar het donkere, is er heel erg aan de orde dat we gaan loslaten, dat we ruimte gaan maken om te bezinnen, om te reflecteren en dat we niet meer zo volop in de energie gaan om allerlei dingen te realiseren. Mm-hmm. En zo beschrijft hij eigenlijk een jaar hoe dat gaat. En waar het mij altijd helpt is dat hij mij helpt om te begrijpen wat er gewoon aan de orde is. En dat ik ben bijvoorbeeld op een gegeven moment gestopt om in december nog heel veel nieuwe projecten te starten. Als die voorbij kwamen, dan schoof ik ze altijd door naar januari, februari. Zo ben ik mezelf en beter gaan begrijpen en weer meer verbinding kunnen maken. Heb ik meer verbinding kunnen maken met het natuurlijke ritme.
Met het geheel en met de natuur. Ja. Mooi, heel mooi voorbeeld.
Ja. En hij beschrijft bijvoorbeeld ook dat je in januari, februari weer iets nieuws gaat groeien onder de grond. Hè? Met potentie, maar nog niet tot wasdom gekomen. En dat het belangrijk is om dat ook vooral te koesteren en ruimte te geven, maar nog niet te zichtbaar te maken en dat pas later te doen. Nou, dat vind ik altijd weer heel inspirerend. Dus mooi boek met hele mooie reflectievragen.
Meebewegen met de natuur, meebewegen met de tijd en ook en inderdaad met, waar we het eerder ook even kort over hadden, met de vormen van tijd ook. En dus dat je niet alleen maar aanstaat en dingen doet, maar dat je dingen laat gebeuren. Want daar is het winter of daar is het januari voor.
Ja, precies. Ja. Dus wat ik zie is dat we vaak in mijn eerdere metafoor blijven trappen en hard blijven fietsen, precies, terwijl het eigenlijk niet meer kan. Nee. Terwijl het eigenlijk helemaal niet handig is. En daar helpt het mij heel erg bij. En de ervaring, ja, ik heb hem al genoemd, maar ik ben deze zomer naar Rome gefietst en dat is toch een ervaring die ik iedereen zou gunnen op zijn manier en met zijn bezigheid om er even wat langer uit te zijn.
Hoe kwam je erop? Want Freek Wortelboer had het ook gedaan. Dat is een vervent fietser, hè? Die heb ik ook Freek, in de podcast gehad.
Klopt. Freek is een vervent fietser.
Docent bij jullie in de opleiding?
Ja, hij is docent bij ons en fietst ook veel, dus hij heeft mij zeker extra enthousiast gemaakt. Nee, ik heb 25 jaar geleden of zoiets ooit iemand gesproken die dat had gedaan. Dat vond ik zo gaaf. Ik denk dat wil ik zelf ook nog een keer. Ik hou ook van fietsen. Ja. En deze zomer heb ik het gedaan. En vond ik het een fantastische ervaring om gewoon 7 weken ook even echt eruit te zijn. Ja. En vooral bezig te zijn met, nou ja, met dat zijn van
ook weer net als dat boek wat je net vertelde. Ja. Hè? Een beetje meegaan met de stroom.
Ja, het heeft me heel veel gebracht ook gewoon aan. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Ik heb gewoon vooral heel veel plezier gehad. En we zijn er gewoon echt uit geweest. En ik heb genoten van de natuur. Dat is wel mooi in die metafoor. Als je op de fiets door Europa gaat, dan gaat het rustig en langzaam. Je bent voortdurend buiten. Je kan stoppen wanneer je dat wil. Dus je krijgt veel meer mee van de omgeving waar je bent. Terwijl in de auto, als je naar Rome zou rijden, dan rij je er in 2 dagen heen. Heb je een lange reis. Je hebt heel veel voorbij zien komen, maar je hebt nergens contact mee gemaakt. En dat vind ik wel een mooie metafoor voor deze tijd.
Ja, dat heb ik zelf met wandelen. En ik heb het zelfs ook als ik er wel eens naar huis rijd, kan ik heel lang via de snelweg. Maar ik ga vaak binnendoor. Dat is langer. Maar dat heeft hetzelfde effect. Dat ik even rustig kijk en een beetje geniet van de indruk van de bomen, van de weilanden.
Ja. Ja. Ja.
En dan een oefening. Waarin is het goed oefenen als je middelleader bent bijvoorbeeld?
Wat ik voor middenmanagers wel een mooie oefening vind om te gaan zitten op je stoel, je ogen dicht te doen en je even te realiseren dat je helemaal nutteloos bent. En te zien wat het dan oproept bij jezelf. Klinkt misschien heel raar, maar wat het mij in ieder geval elke keer weer helpt is om te zien van waar neem ik eigenlijk veel te veel verantwoordelijkheid? En waar wil ik eigenlijk te veel van betekenen zijn? Terwijl ik misschien gewoon af en toe ook moet realiseren dat ik nutteloos ben. En dat het vanzelf gaat of dat mensen echt meer veerkracht hebben dan ik zou denken. En ik vind het elke keer wel leuk, want ik vind het heel moeilijk om nutteloos te zijn.
Dat zei je al.
Dus het helpt mij ook elke keer weer om even te relativeren. Even los te laten en mensen hun eigen weg te laten vinden.
En wat gebeurt er dan als je dat doet? Kom je dan in een andere sfeer terecht of hoe moet ik dat zien?
Ik word elke keer als ik het weer doe en met me even realiseer, word ik er blij van. Omdat er ineens weer dat ik voel dat de verantwoordelijkheid van mijn schouders glijdt, waarvan ik denk dat ik dat allemaal maar moet dragen, wat helemaal niet zo is. Maar ik word er elke keer lichter van.
Dit Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Bart Schipmulder en we spraken aan de hand van het boek Leading from the Middle over dilemma's van de teamleider die tegelijkertijd moet organiseren en dingen fixen als visie ontwikkelen en strategie bedenken. Het boek geeft een handzaam model waarin al dit soort dilemma's een plek krijgen. Een middle leader vertolkt namelijk volgens dat model idealiter vier rollen. De showrunner voert de visie en strategie uit en laat alles op rolletjes lopen. De verbindingsofficier gaat vanuit het algemeen belang van de hele organisatie met de top in gesprek over waar het soms misloopt met de strategie in de eigen organisatie. De ruimtemaker creëert ruimte voor nieuwe experimenten, naast de exploitatie en de huidige strategie, om zo tot vernieuwing te komen van de organisatie. De strategieuitdager tenslotte gaat proactief in gesprek met de top om bewust de strategie van de organisatie positief te beïnvloeden. Voor Bart geeft dit model niet alleen inzicht in de dilemma's van een teamleider, maar biedt het ook ruimte om vorm te geven aan gedeeld en persoonlijk leiderschap. Voor hemzelf is uiteindelijk er kunnen zijn als mens en ook kwetsbaar kunnen zijn de belangrijkste eigenschappen van een leidinggevende. Naast dat je natuurlijk in al je taken goed en strategisch en integraal moet kunnen denken. Bart geeft daarbij enkele eerlijke persoonlijke voorbeelden en tips. Tijdens het maken van de podcast stuitte ik echter op nog een boekje dat ook speciaal gericht is op de teamleider. Dit is veel lichtere kost en is zelfs in de vorm van een roman, een novelle. Het heet Hoe word ik een onderwijsgoede teamleider van Rijmke Groothuizen. Rijmke brengt een beginnende teamleider op het toneel die eigenlijk alles fout dreigt te doen. Totdat ze een kritisch moment meemaakt waaruit ze 5 lessen leert die haar tot een onderwijs of onwijs goede teamleider maken. Lessen die ze verbindt aan de metafoor van de reuzenpanda. Die 5 lessen zijn: handel vanuit rust in plaats van uit je ego of dierlijke instinct. Toon kwetsbaarheid, durf fouten toe te geven en wees open over je onkunde. Aanvaard verandering en flexibiliteit als een gegeven, omdat dit onze realiteit is. Stimuleer het spelen en experimenteren, ook door zelf nieuwsgierig te zijn en te willen blijven leren. En tenslotte, leer imperfectie te omarmen. Dit lijkt op les 2 over kwetsbaarheid, maar benadrukt nog meer de zelfkennis, juist ook van je zwakke punten. Wie goed geluisterd heeft, herkent in deze 5 lessen ook het verhaal van Bart Schipmulder in de podcast. Daarom een extra tip. Ben je beginnend teamleider? Wil je het vak leren? Dan is ook dit boekje van Rijmke een mooi startpunt. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum en Arcade Onderwijsadvies. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leiding geven met liefde.